Dit is Kerk in Delft. Omroep
Delft. Goedemiddag luisteraars, mijn naam is Taco Smit, een van de presentatoren van Stadsradio Kerk in Delft. Het is vandaag zaterdag voor Palmpasen. We gaan straks de stille week in. Deze tijd van het jaar staan we stil bij de weg die Jezus ging, maar ook het lijden in het algemeen in de wereld. En in de kerken hangen hongerdoeken die over dat lijden gaan. En ook zijn er zogenaamde kruiswegstaties waar we langslopen in diensten de komende tijd. Gelukkig hebben we hier twee gasten in onze studio. Maria Ruigrok wil nu eerst vertellen over het hongerdoek dat dit jaar hangt in de Rooms-Katholieke parochie. Nou ja, hangt, dat ga jij straks uitleggen, Maria. En straks zal Fred van Helden vertellen over de kruiswegstaties in de Hofkerk. Mijn eerste gesprek is met Maria Ruigrok over het gebruik van de hongerdoek in de kerken. Maria, wat moet ik me bij een hongerdoek voorstellen?
Ja, dat is eigenlijk al een heel oud gebruik in de katholieke kerk. Dat in de vaste tijd werd er eigenlijk altijd een aan het voorkant van de kerk doeken neergehangen, zodat de beelden en zo weg waren als een soort, dat er geen afleiding was, dus een soort bezinning. En dan werd er in de vaste tijd vaak een doek gemaakt waarop de beelden van de Bijbel waren van dat jaar. Dus uit het Oude Testament of vanuit het Nieuwe Testament. Dat is de laatste jaren een beetje veranderd. Dus en werd er een hongerdoek gemaakt wat sloeg op de actualiteit van dat jaar of op dat moment. En dat hadden we dit jaar, is er een heel erg mooi hongerdoek gekomen. En dat heeft als thema, wat is ons heilig? En dat heeft even een beetje een voorwoordje, waarom dus in de vaste tijd die katholieke kerk dit doek gebruiken. Want in de vaste tijd, dat is een tijd van bezinning, wordt er altijd een thema aangereikt door de bisdommen. Een tijd van minderen, niet alleen minder eten, maar het is wel nodig, is het eigenlijk wel nodig wat we allemaal inkopen. Gooien we niet veel te veel weg? En gebruiken we niet te veel water, ondanks alle droogte? En ook gebruiken we onze mobieltjes niet veel te veel, waardoor we eigenlijk helemaal geen aandacht hebben aan de mensen om ons heen. En dit jaar was het thema van de vaste actie mensen onderweg. Eind 2020 waren 82,5 miljoen mensen op de vlucht. In eigen land en de buiten. En dat is 1% van de wereldbevolking. In 2022 raakte door de oorlog in de Oekraïne nog eens 1 miljoen mensen op drift. En dan lijkt het alsof de meeste vluchtelingen naar het Rijke Westen komen. Maar de meeste vluchtelingen die gaan naar de buurlanden. En zo zijn dat Turkije, Pakistan en Oeganda, die eigenlijk wel de meeste vluchtelingen opvangen. En u kent ook de aardbevingen in Turkije. En de gevolgen van al die mensen die toch weer verder trekken. Deze week verdronken er weer heel veel mensen die met bootjes op weg waren naar het eiland Lampedusa. En dat zijn vrouwen, kinderen en heel veel jonge mannen. Maar zij zijn niet de enige die in 2023 al dan niet gedwongen hun huis moesten verlaten. De reden waarom mensen dat doen is verschillend. Sommige mensen slaan op de vlucht vanwege de oorlog of natuurrampen of omdat de overheid of een groot bedrijf de kostbare grond toe-eindigt, eigend waarop zij leven. En anderen vertrekken weer in de hoop op een beter leven of om geld te verdienen voor hun familie. En dan komt de vraag, wat kunnen wij doen? Blijven we vasthouden aan ons levenspatroon? Of wat doen we? Wat is heilig voor ons? En dan komen we op het hongerdoek, waarover we het zometeen wat uitgebreid zullen hebben. En het is jammer dat je het niet kan zien.
Nee.
Maar ik probeer het zo duidelijk mogelijk uit te leggen wat er op dit hongerdoek staat.
Maria en ik vervolgen ons gesprek over het hongerdoek dat dit jaar in de kerk hangt. Nou ja, dat is eigenlijk ook een verhaal apart. Jij hebt geen hongerdoek meegenomen, maar een A4, zeg maar. Hoe zit dat, Maria?
Nou, dat klopt. De hongerdoeken die zijn meestal 2 bij 3 meter. Dus dat zijn best wel een hele mooie lappen stof geverfd. En die hongerdoeken die kosten €100 of €125. En dan krijg je nog transportkosten erbij. En normaal doen we die wel aanschaffen voor alle kerken van Delft. Dus dat zijn er onder voor Delft, Ursula, zijn dat 4 doeken. En dat is dus ruim €400. En omdat we als kerk moeten gaan bezuinigen, want ja, we komen allemaal een beetje geld tekort, hebben we gezegd van, gaan we dit wel doen? Zeker omdat er steeds gezamenlijke vieringen gehouden worden, mm-hmm. zodat er 1 kerk open is en 3 kerken dicht.
Ja.
En als je dan in alle kerken zo'n hongerdoek hebt hangen, die worden dan eigenlijk maar 2 keer gebruikt voor de mensen. Ja. Dus we hebben gezegd, nou, ja, dat gaan we toch niet doen. En toen hebben we een oplossing gedaan om voor alle vieringen het hongerdoek op de voorkant van het misboekje af te drukken. Met daarbij daarachter de tekst wat in het kort wat het hongerdoek inhoudt. En een tekst over het project Mensen onderweg. Met daarbij ook een uitleg naar de lezingen van dat weekend erbij. En weer terugslaand op het hongerdoek. En dat is eigenlijk wel mooi, want de mensen kunnen dat mee naar huis nemen.
Precies, dus nu heb je dat hongerdoek in heel veel huishoudens in Delft.
Ja.
Nu zijn wij die het niet hebben heel erg benieuwd. Hoe ziet het hongerdoek eruit dit jaar?
Ja, nou, ten eerste is het hongerdoek gemaakt door een Afrikaanse kunstenaar, Emeka Udembo uit Nigeria. En hij heeft het gemaakt, het is opgemaakt als een collage van heel veel lagen, gesnipperd, kranten, knipsels, politiek nieuws, kranten, informatie en feiten. Op de plaat is een wereldbol te zien die rust in 2 paar handen, blanke en gekleurde handen. En die staan op een ondergrond van rood. Een grenzeloze roodachtige ruimte, wat symboliseert de rode, droge woestijngrond. U kent dat denk ik allemaal, u heeft dat vast wel eens een keer gezien. En het is niet duidelijk wat er gaat gebeuren met onze aarde. Is die aarde nog wel veilig in de mensenhanden? Of laten we er vallen? Dat is echt, die handen zijn een beetje open. Dus het is van, de ene houdt hem vast en de andere die heeft hem een beetje open van voorzichtig, want anders valt hij. In heel veel Afrikaanse landen dreigt een enorme hongersnood. En in Indië gaan mensen gebukt onder extreme temperaturen boven de 50 graden. U heeft het allemaal wel gehoord op radio en tv. En dat zijn allemaal de gevolgen van de klimaatcrisis. En die zijn zo groot. En daarbij raken ze ook nog verweven met de oorlog in de Oekraïne. En de dreigende tekorten aan energie en voedsel. Ongebreidelde groei. Gericht op de mensen in het noordelijk halfrond. En zijn consumptie in plaats van op de hele schepping. En dat heeft ons in een crisis gebracht van ongekende omvang. En onze artiest Emeka Udembo, die confronteert ons. En die daagt ons uit met het hongerdoek en hij zegt: ongebreidelde groei, gericht op de mens van het noordelijk halfrond en zijn consumptie, in plaats van op de hele schepping, die heeft ons in een crisis van ongekende omvang gebracht. En als we daar niet naar luisteren, naar die natuur, dan springt het in ons gezicht. Het gaat over onze verantwoordelijkheid voor de schepping. God schiep deze wereld en die gaf hem aan ons om ervoor te zorgen. En wij hebben het recht om te nemen wat we nodig hebben om te overleven. Maar vandaag zien we eigenlijk tegenovergestelde. We nemen veel te veel. En het resultaat is, de planeet wordt met de dag warmer. Er zijn massale overstromingen, ook in West-Europa. En ook de pandemieën nemen toe. Maar we hebben alleen maar deze wereld. En als we hem niet goed behandelen, ontploft hij in ons gezicht. De oorlog in Oekraïne speelt ook een rol. De voedselprijzen zijn wereldwijd gestegen. Ook bij ons. We merken het elke dag. Maar kunt u zich wel voorstellen wat er in het zuiden gebeurt? In Afrika zijn de kosten van brood nu ontzettend omhoog. En niet alleen in Afrika, maar ook in India, overal. Dus alles is met elkaar verbonden. En die kleuren van dat schilderij, die zijn echt alarmerend. En wat zit er nu achter dit concept van dat schilderij, van dat hongerdoek? Vanaf de maan gezien lijkt de aarde blauw of groen. En dat laat zien dat het leven hier mogelijk is. Maar de atmosfeer warmt op en de zeespiegel stijgt. En het rood dat onze planeet omgeeft op het hongerdoek is een alarmsignaal dat zegt: hé, mensen, gevaar! De wetenschap heeft bewijs dat klimaatverandering de aarde oververhit en het evenwicht verandert. En het werk van de kunstenaar, die wil dit gevoel van urgentie aan ons laten zien. En hij wil ons een waarschuwing geven. We moeten pauzeren. Volgende week? Overmorgen? Morgen? Nee, nu. Paus Franciscus heeft in zijn encycliek Laudato Si, u heeft daar vast wel van gehoord, die heeft ons duidelijk gemaakt dat er echt geen scheiding gemaakt kan worden tussen gerechtigheid voor de schepping en gerechtigheid voor de armen. Het hangt allemaal aan elkaar. En is er dan nog hoop? Ja, is er hoop, ondanks al die verontrustende nieuws? Als we dan kijken naar het hongerdoek, dan zijn de onzichtbare krantenknipsels met fragmenten die toch een beetje hoop geven. Een nieuw begin. Aandacht voor elkaar. Dat we gaan veranderen. Dat we kleur bekennen aan elkaar. En dan is dit hongerdoek voor ons het begin om met elkaar in gesprek te gaan over klimaatgerechtigheid. En om in actie te komen voor klimaatgerechtigheid. En om te komen tot een antwoord op de vraag: wat is nu heilig voor ons? Wat gaan we nu doen?
Nou, dat is een krachtige vertolking van het hongerdoek, Maria. Dank je wel. Ik kan me voorstellen dat de luisteraars nu graag het hongerdoek zouden willen zien. Dat kan, dan kunnen ze gaan naar de website van Katholiek Delft.
Katholiek Delft of www.rkdelft.nl. Ja. Daar staat onder andere het parochieblad op. En vanaf april en mei staat er een afbeelding en uitleg over het hongerdoek. En dat is waard om te lezen en om even na te denken van. Want het eindigt natuurlijk niet in die vaste tijd met Pasen. Nee. Pasen geeft ons wel hoop,
ja.
dat we er toch met elkaar samen wat aan doen. Want dat is belangrijk. Alleen red je dat gewoon niet. We moeten het met elkaar doen. En zo hebben we met vier kerken van Delft, hebben we na afloop van de viering zijn we vuil gaan prikken. En je denkt natuurlijk van ja, Waar slaat dat nou op? Maar we hebben op 26 februari in een uurtje tijd hebben we 90 kilo vel opgeraapt. Ja. Gewoon maar om, gewoon bij je in de omgeving. En dat geeft wel de mensen even aandacht van, jongens, gooi niet alles zomaar even weg. Ruim het op. Probeer te recyclen of dingen toch te laten repareren. En als je het niet nodig hebt, schaf het dan niet aan. Dat is denk ik heel belangrijk.
Ja, zeker. Dus een hongerdoek en het nadenken erover leidt ook tot actie. Ja. Ja. Marie, heel hartelijk dank voor je komst en de toelichting op dit hongerdoek. Dat dus te zien is op de website van de Katholieke Kerk in Delft. Hele fijne Paasdagen gewenst.
Dank u wel.
Omroep Delft. Jouw stad, jouw omroep. Dit is Kerk in Delft. Omroep
Delft. De kerkagenda.
Ja, de kerkagenda, luisteraars. In de aanloop naar Pasen zijn er zoveel vieringen. Daar zouden we een heel uur mee kunnen vullen. Dat gaan we niet doen, maar we beperken ons tot enkele bijzondere vieringen die we eruit pikken. In de katholieke kerken is er een paasviering op Stille Zaterdag in de Maria van Jessenkerk. En, dat is een paaskinderviering om 5:00 voor de kinderen. Een paaswaken in de Maria van Jessenkerk voor kinderen om 5:00 ongeveer. En er is een paaswaken met paasvuur en zegening van de nieuwe paaskaars en doopwater om 9:30 in de Sacramentskerk. Als u het allemaal niet zo snel heeft kunnen opschrijven, kunt u ook gewoon naar de website van de Katholieke Kerk in Delft. Intussen is ook mijn tweede gast aangeschoven, Fred van Helden. En die is toevallig van de Protestantse Kerk. Fred, zijn er ook nog bijzondere vieringen aan de protestantse kant?
Ja, er zijn er een tweetal, met name gericht op kinderen. Want er zijn heel veel dingen zijn er al genoemd. Voor kinderen is er in de Vierhovenkerk op Paaswaken, dus ook op de zaterdag, om 7:00 een kinderpaaswaken op hun niveau. En die kinderen die blijven dan met een aantal tieners nog in de kerk slapen. Oh. En die gaan dan het paasontbijt voorbereiden voor de ochtend erop. En in de Markuskerk is er een kinderpaarsfeest. En dat is, volgens mij is dat de op zondag. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Het kan ook nog zijn dat maandag, dat ze dat noemen. Maar die moeten ze maar even nakijken op een website van de Protestantse Kerk. Protestantse Kerk of Raad van Kerken.
Ja. Protestantse Gemeente Delft of de Raad van Kerken.
Ja.
Ja. Goed, nou, Fred, we hebben het zo net gehad over hongerdoeken. En nu gaan we het hebben over kruiswegstaties. En eigenlijk heeft dat ook te maken met deze tijd van het jaar. En vooral de vaste tijd dus. Maar vooral die laatste week voor Pasen. Wat is een kruisweg, Fred? En wat zijn kruiswegstaties?
Een kruisweg, dat komt eigenlijk, stamt dat al uit de eerste eeuwen. Van onze jaartelling. Er waren de christenen waren er en die gingen weer terug naar Jeruzalem toe en die wilden de plekken bezoeken die Jezus had gelopen op zijn weg naar het kruis toe. Dus de weg naar het kruis, de kruisweg. En daar stopten ze bij verschillende haltes. Die haltes, als je dat die kunnen net als bij een trein, kan je dat een soort station, kan je dat noemen. Dus de stationstatie, zeg maar, daar blijf je eventjes stilstaan bij zo'n halte waar iets met Jezus gebeurde. En dat is in de loop der tijd is dat soort uitgebreid, met name in de katholieke kerk, tot soort met 14 kruiswegstaties. Beginnend bij de veroordeling van Jezus door Pilatus. Jezus die het kruis op zich neemt, Jezus die valt, Jezus die geholpen wordt door Simon van Cyrene, die zijn moeder ontmoet, die Veronica ontmoet en uiteindelijk Jezus die aan het kruis genageld wordt, die sterft aan het kruis, de kruisafneming, en het sluit dan af met het, de graflegging. Zo heb je er in elke katholieke kerk, je bent vast ook wel door zo'n katholieke kerk gegaan, en nu thuis misschien ook wel, dan zie je er vaak van die dingen langs de kanten van de muren gaan. En daar kan je, zeg maar, die 14 staties zijn het in de klassieke vorm, kan je zo meelopen.
Ja. Je zegt in de klassieke vorm, zijn de kruiswegstaties in iedere kerk dezelfde?
Nee, want er is natuurlijk in de, nou ja, in katholieke kerken hou je er op 14. Dat blijft soorten met klassiek.
Ja.
Maar er wordt steeds meer wordt er ook mee gespeeld met die vorm om het ook voor deze tijd weer prikkelend en ook weer aansprekend te houden. Mm-hmm. Want dat lijden wat Jezus meemaakt op zijn weg, zeg maar, dat is gerelateerd en ook het lijden wat mensen in deze wereld meemaken. En dat kan gaan over de onderdrukking die je meemaakt en de mensen die daaronder lijden, mensen die geen naam mogen hebben. Maar het kan ook zijn de dingen waar het gaat over het lijden van de schepping. En daar kom ik er mee, zeg maar, mee op de proppen.
Ja, inderdaad. We hebben zo net al de Earth Song gehoord.
Ja.
Ja, als een soort aankondiging. Protestantse kerken zijn dus nu ook kruisvegstaties gaan laten zien. Maar niet het hele jaar door, maar vooral in één dienst. Hè?
Ja, ja, dat klopt.
De dienst op Goede Vrijdag.
Ja. Ja.
Nou, misschien kan je nu even in het algemeen vertellen wat de invulling is in de Hofkerk. En dat we straks naar de muziek, dat we dan naar specifieke staties kijken.
Nou, het is denk ik goed om te vertellen hoe ik zeg maar, er ook opgekomen ben op die kruiswegstaties. Ik ben een aantal jaar geleden ben ik naar Amsterdam geweest. En toen was er in Amsterdam een kruiswegstatie in verschillende kerken. En die heette Troubled Waters.
Oh ja.
Dus dat troebel water, zeg maar. Maar dat is ook waar je door in de problemen komt, zeg maar, dat water. En daar waren twee staties waren dat die met name gingen over het klimaat en de veranderingen daarvan. Ja. Eentje daarvan was een soort met zeeanemoon. Heel groot, zeg maar een soort met plant. Prachtig gemaakt. Mm-hmm. Maar het was gemaakt van allemaal plastic. En van schoonmaakartikelen. Dus alles wat je in de oceaan, zeg maar, gedumpt kan zien. En dat was dan, bij Jezus ontmoet zijn moeder. Dus als moeder aarde, die zeg maar al dat vuil, zeg maar, in haar oceaan krijgt. En er was een andere, die was daar. En dat was een soort met een vlot of een of een soort met zak. Het was gemaakt van huiden die met takken en je kon daar soorten met aderen in zien, maar je kon er ook landkaarten kon je erin in zien. Het was eigenlijk de hele vraag van hoe zit het met het klimaat? En de vragen die ze daarbij zetten was van, en nu Jezus gekruisigd wordt, kruisigen we nu niet de schepping, de aarde? En dat bracht bij mij altijd een vraag op van als we Jezus kruisigen, dan hebben wij een soort met hoop en we hebben een vertrouwen van, nou ja, na drie dagen, dan staat Jezus staat op. Alleen als we kijken naar de schepping en naar de aarde, hoe moet je er dan naartoe kijken? Want dat is niet na drie dagen zomaar opgelost. Nou, en dat heeft mij wel aan het denken gezet, dat je ook daar een manier moet hebben om daar ook noem het theologisch, maar ook om met bijbels over na te denken, hoe je daarmee omgaat. En het heeft wel te maken dat God alles in zijn hand heeft, maar het heeft ook veel nadrukkelijker, krijgen wij dit ook op ons bordje met onze verantwoordelijkheid, van wat doen wij eraan? En als wij er niks aan doen, dan schreeuwen we net zo hard mee, kruisig hem voor Jezus als voor de aarde.
Dus dat zijn best confronterende kruisvegstaties die straks in de Hofkerk komen te hangen. Daar willen we wat meer over horen.
Jouw stad, jouw stad, jouw omroep, omroep Delft.
Ik vervolg mijn gesprek met Fred van Helden Ik heb intussen van Fred een boekje gekregen waarin de verschillende kruisvechtstaties staan genoemd. Er moeten nog afbeeldingen bij. En we zijn op zoek dus naar de link tussen de weg die Jezus ging en het lijden van de schepping. Steeds wordt een lezing gegeven bij een kruisvechtstatie en het thema en een reflectie. De eerste statie, daar begon je mee, Fred, was dat Jezus ter dood wordt veroordeeld. Hoe link je dat met de schepping?
Dat Jezus ter dood veroordeeld wordt, dat is een soort met een terechtstelling. Mm-hmm. En daarin staat Pilatus, is altijd centraal. En Pilatus die was zijn handen in onschuld. Maar waarom doet hij dat? Hij voelt een soort met de druk voelt hij van de algemene opinie van de mensen om hem heen. En hij heeft natuurlijk macht, en als hij dat niet doet, dan heeft hij kans om die macht te verliezen. Nou, je zou bijna kunnen kijken naar hoe moet onze regering nu omgaan met alle vragen die, mm-hmm. die op hun afkomen. Ja. En dat is iets wat dus ons ook aangaat, zeg maar. Waar Pilatus om moet gaan met die algemene opinie, moeten wij ook, zeg maar, omgaan met de vragen van ons van, nou, zouden we niet gewoon even wat makkelijker kunnen doen? En dat één keertje, die paar keertje vliegen met vakantie. Wat maakt dat nou toch uit? Ik heb het gewoon nodig. Of dat mensen bang zijn als je een bedrijf hebt. Zeggen van, waarom moeten wij die eerste stap nemen? Nou ja, die eerste stap, zeg maar. En je daarvoor te laten gaan en te beseffen dat je gewoon opkomt voor de schepping. En voor het voor de die onschuldig, zeg maar, anders opgeofferd wordt. En dat is de link, zeg maar, die we een beetje proberen te maken.
Ja. En daar heb je nog geen plaatje bij.
Nee, dat zal een soort algemeen plaatje zijn. Waarin het ook gaat over de over hoe de schepping ervoor staat. Dus ja. Misschien dat wel opgezaagde bomen zijn of een droog landschap.
Ja, jammer dat het hongerdoek nu net is meegenomen door onze vorige gast. Want daar zag je dus de aarde bedreigd. Okay. Ja. De tweede. Ik ga ze niet allemaal langs, maar Jezus neemt het kruis op zich.
Ja, die hebben we juist wat veranderd.
Oké. Okay.
Want Jezus neemt het kruis op zich. Daar heb ik gemaakt juist het verhaal waar Petrus ontkent dat hij bij Jezus hoort.
Ja.
En dat is een belangrijk gegeven, is dat eigenlijk. Want wij ontkennen soms dat wij een deel zijn van die hele schepping, van die hele natuur.
Ja.
In de verkiezingstijd werd er wel gezegd van, nou, kunnen we dan niet een beetje natuur uitruilen en is dat wel belangrijk? Maar ja, die natuur die heeft geen waarde in cent, maar dat heeft wel een waarde voor ons om te kunnen leven. En juist om die connectie te houden met die natuur, dat is belangrijk. Hoe doe je dat? Dat doe je door je te verwonderen over hoe de natuur gaat. Dat doe je door daar goed voor te zorgen, nou, et cetera.
Ja, ik zie dat er een tekst uit de wereld, tussen aanhalingstekens, is gehaald uit de encycliek Laudato Si, die we zo net ook genoemd hebben.
Ja.
Met in ons gesprek met Maria. Ja. Er is een heel mooi lied, hè, met de boom des levens. Dat is ook wel een mooie link tussen het kruis en het lijden van de schepping.
En andere is een leuke, interessante statie die ik wel vind, is de statie waar het gaat over Simon van Cyrene.
Ja.
En,
nummer 5.
Ja, ik was. Dat is iemand die zomaar geplukt wordt uit van de omstanders om Jezus te helpen. En toen ik een tijdje geleden was in Hoofddorp, toen waren daar ook kruisvechtstaties. En er was bij het beeld waar Simon van Cyrene op. Waren er een paar kinderen die ook dat kruis wat droegen en die ondertussen Jezus aan zijn mantel trokken en zeiden van, hoe zit het nou eigenlijk met jou? Mm-hmm. En daar heb ik in gedachten een verbinding gemaakt met al de kinderen die in deze tijd, zeg maar, ook dat kruis, zeg maar, mee willen dragen en het dat voelen. Want allerlei scholieren en jongeren voelen, zeg maar, hun toekomst bedreigd. En die hebben zich er in de afgelopen jaren voor ingezet door scholierenprotesten. Begonnen met Greta Thunberg in Zweden. Nou, en dat vond ik een mooie gedachte, dat, zeg maar, die scholieren het zo mee dragen, zeg maar. Ja. En Jezus helpen in deze kruisweg.
Nou, zeker, ja. Ja. Zie ik wel een paar plaatjes van, en blijkbaar zijn er ook standbeelden van. Jezus valt voor de tweede keer, dus dat is ook een statie nummer 7. Wij hebben samen deze liturgie gemaakt.
Ja.
Daar heb ik bij geschreven de tipping point. Begrijp jij wat ik daarmee bedoel?
Nee, vertel eens, wat is tipping point?
Nou, er wordt steeds gezegd met het klimaat dat we een tipping point benaderen.
Ja.
Dat het onomkeerbaar is, dat het niet meer teruggekeerd kan worden. Dat we de zaak niet meer in de hand hebben. En ik dacht zelf dus, Jezus valt niet voor de eerste keer, maar voor de tweede keer. Komt hij nog wel overeind?
Ja.
Of is nu heeft hij zijn tipping point bereikt?
Ja, dat een interessante gedachte is dat.
Dat hij, ja.
Het is ook aan de andere kant heeft het ook wat te maken met mensen die ook voor de tweede keer vallen, zeg maar. Mensen die in Afrika of elders, zeg maar, die hebben al de armoede, maken ze mee, maar die krijgen nu, zeg maar, de tweede slag eroverheen. Van die hele klimaatcrisis en droogte en dan weer overstromingen. En dat is natuurlijk ook een dubbelheid die zij meemaken en waar je, nou ja, eigenlijk twee keer valt.
Ja. Valt hij ook een derde keer? Is daar ook een statie van?
Ja,
oké.
Okay. Eigenlijk staan die niet in de Bijbel, staan die dingen. Dat zijn telkens zijn dat ook de manier om eventjes bij stil te staan, hoe zwaar dat lijden is, zeg maar.
Ja.
En dat gaat ook over de fysieke en psychische capaciteit die je nog hebt om dat te kunnen dragen.
Ja, ja. Daar heb ik bijgehaald een beleidsplan van de Kerk van Engeland, waarin dus ook aandacht is voor de schepping. Ze hebben 4 spierpunten. En de vierde is tread gently. Dat vind ik heel mooi uitgedrukt. Als zorg voor onze schepping. Dat we voorzichtig moeten stappen. Dus niet te zwaar drukken op.
Met onze ecologische voetafdruk.
Ja, zoiets. Ja, ja. Precies. Ja, ja. Dus zoals Jezus dus eigenlijk naar beneden wordt gedrukt door die zware last. Zo drukken wij ook de aarde.
Ja.
Ja,
ja. Plat. Ja, want we gebruiken wel. We soeperen eigenlijk wel 3 aardes, soeperen we op met hoe wij hier leven.
Ja. Ik kwam uit op 3,3 hectare. Ik heb een van die quizzes gedaan.
Oké. Okay.
En dat was onder het Nederlands gemiddelde.
Ja.
Zeg ik er gauw bij.
Oké, okay, dan kan iedereen die kan dat nog eens even nadoen. Je eigen mondiale of ecologische voetafdruk meten.
Hey, Jezus wordt van zijn kleren beroofd. Dat vond ik ook wel. Daar zijn ook wel linken te leggen. Hè?
Dat is
de nood van de schepping.
Ja, want ik denk dat is heel duidelijk ook hoe Jezus, zeg maar, beroofd wordt van zijn kleren. Gaat het ook over hoe de schepping en de aarde beroofd wordt van al zijn grondstoffen. En hoe de aarde uitgeput wordt. Dat is zo één op één eigenlijk een vergelijking met hoe dat met Jezus eigenlijk gebeurt. Dus dat vind ik heel treffend.
Treffend, ja.
Ja.
Ja. Ik zie dat in de liturgie die ik hier voor me heb, dat het wel steeds afbeeldingen van Jezus zijn.
Ja.
Dus je kan kiezen voor algemene plaatjes van de schepping, doodsvoerstein.
Ja, wat mijn bedoeling is, en daar ben ik nog een beetje mee aan het werken, want wat ik doe is een beetje pionierend. Toen ik hier op aan het zoeken was op het internet, toen kwam ik dat er in Amerika er een paar bezig waren. Er waren een paar in Zuid-Amerika bezig, wat in Australië. En in Nederland eentje of zo. Dus ik had gedacht dat veel meer die linken al gelegd zouden zijn. Maar dat is nog niet zoveel gebeurd, in ieder geval niet in de trant van de kruiswegstaties. Dus ik ben wat aan het zoeken. En wat we met de kruiswegstaties zullen zien, dat zijn niet de fysieke beelden, zeg maar je zal het op een scherm zien. En dan zien we aan de ene kant zien we het de kruiswegstatie waar Jezus op is. En daarna zullen we iets zien over hoe het lijden van de schepping heeft te maken heeft. En dat gaat een beetje in elkaar overvloeien. Dat is de bedoeling.
Nou, ja. Allemaal in de Hofkerk. Ja. Fred, ik heb begrepen dat er twee soorten kruiswegstaties zijn. Sommige eindigen bij Jezus wordt in het graf gelegd. En sommige gaan dan toch ook Pasen vieren.
Ja.
Toch? Of klopt dat niet?
Nou, dat klopt wel. Dat is hetzelfde ook als we de mensen die van de week de Passion gaan kijken in op tv. Mm-hmm. Dat zou je dat moeten stoppen bij de graflegging van Jezus. Maar je wil graag ook iets van hoop wil je meegeven. En zoals ik in het eerste stuk vertelde over hoe die hoop soms weg is rond de aarde, moet je dat ook zeg maar toch iets meegeven. En ik denk dat het idee van nou Jezus is begraven en ligt onder de aarde, dat geeft ook wel de kracht, zeg maar weer, als Jezus zichzelf vergelijkt met een graankorrel. Dat geeft ook nog de kiemkracht, zeg maar, om vanuit die aarde toch nog weer te kunnen groeien. En zo hoop ik ook, zeg maar, dat de schepping ruimte krijgt en tijd krijgt van ons allen om weer te kunnen groeien. En ook te kunnen opstaan en te herleven.
Misschien is daar die stille zaterdag dan goed voor, om de tijd te krijgen om te herleven. Ja, dus ook voor de schepping wil je de mensen hoop meegeven. Misschien gaan ze nog meteen blikjes oprapen van de straat, zoals in het verhaal van mijn vorige gast.
Ja.
Dat ze na een kijken van de hongerdoek gingen ze naar buiten om blikjes op te rapen.
Nou, dat zou goed zijn. En als mensen zich bewust worden van hun band met de natuur en de schepping. En daarna leven, dan ben ik heel blij.
Nou, dan nog één vraag, Fred. Meer algemene vraag. Mm-hmm. Er zijn dus heel veel diensten met Pasen. Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Paaswaken, Eerste Paasdag. Is er één dienst die jou het meest aanspreekt? Je hebt nu heel veel werk gestopt in Goede Vrijdag. Is dat ook de dienst waarin je het meest je hart kwijt kan?
Ja, ik denk dat ik het meeste kwijt kan in die Goede Vrijdag. Omdat ik daar heel direct gelinkt word aan wat er in de wereld gebeurt. Neem niet weg dat de andere diensten ook prachtig zijn. Ja. Het is dus, voor mensen die echt heel symbolisch zijn ingesteld, is een paaswakendienst waarbij verhalen gelezen worden over hoe God telkens weer licht schept en ruimte schept en het licht terugkomt, zeg maar, in symbolieken met wat er water wat in de teruggebracht wordt, bloemen of zijn ook prachtig, zeg maar. Maar ik denk dat voor mij het zeg maar iets meer zit bij de Goede Vrijdag.
Ja, ik krijg de indruk in ieder geval dat je daar heel veel in kwijt kan, zeg maar. Ja. Fred, hartelijk dank. En hele mooie diensten gewenst.
Ja.
Dus inspirerend voor jou en voor de mensen van de Hofkerk.
Ja, ik hoop dat de mensen komen naar die Goede Vrijdagviering. Niet alleen kerkmensen, maar dan ook mensen die zich bezighouden met het klimaat en milieu. Dat ze zich ook zeggen van nou, ik vind het fijn dat dit gesteund wordt door de kerk. En ik hoop hier ook inspiratie te vinden.
Dat het ook de kerk een zorg is.
Ja.
Ja. Hartelijk dank. We hebben twee gesprekken gevoerd vanmiddag, luisteraars, waarin we horen hoe mensen uiting geven aan hun zorg en hun verdriet om het lijden van deze wereld, om het lijden van Jezus en ook om de schepping. Dat kan dus met een hongerdoek en het kan met kruiswegstaties. De kerken staan komende week veel open. Kijkt u op verschillende websites, om misschien ook naar een dienst te komen. In ieder geval nog een heel mooi weekend gewenst.